onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smatten. Wij zingen op Psalm 147, vers 1 en 2. Het eerste en tweede vers van Psalm 147. De Heere plaatst ons ook vanmorgen voor de spiegel van zijn heilige wet. Als antwoord zingen we op Psalm 146, vers 3. Zalig hij die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. Het derde vers van Psalm 146 na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God en vanmorgen spreekt God deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste een huis. U zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze geboden samen toen hij zei: U zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten wij de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Heere, almachtige en genadige God, u bent het die ons vanmorgen samenbrengt rondom uw woord. U geeft het dat wij hier in de kerk mogen zijn, of thuis of elders deze dienst mogen meebeleven. Daar danken wij u heel hartelijk voor. Heren, we zijn dat misschien heel gewoon gaan vinden. Maar als we er goed over nadenken, dan is het heel bijzonder. Dat wij zondag aan zondag uw woord mogen horen. Terwijl er zoveel andere mensen op deze aarde zijn, die nog nooit uw woord hebben gehoord, brengt u ons samen. Daar hebben wij het niet naar gemaakt, Heren. U stelde ons zojuist schuldig toen u ons voor de spiegel van uw heilige wet plaatste. Ja, Heer, als we zouden krijgen wat we verdienen, dan zouden we vanmorgen hier niet zitten. En toch wilt u ons vanmorgen ontmoeten. Toch laat u de boodschap van redding en genade uitgaan. Dat is enkel en alleen genade van u, Heere. En dan bidden wij. Wees vanmorgen in ons midden. En wij mogen weten dat u dat ook doen zult. U zegt het namelijk zelf, Heere. Waar twee of drie in mijn naam bijeen vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. En wij weten dat u doet wat u zegt. Dat u trouw bent aan uw woord. En daarom hebben wij vanmorgen grote verwachting van u, Heere. Heere, wij belijden u dat wij vanmorgen in alles afhankelijk zijn van u. Dat wij afhankelijk zijn van de krachtige werking van uw Heilige Geest. Daarom bidden wij, wees in ons midden. Verhoog de Heere Jezus onder de verkondiging van het woord. Ja, schilder vanmorgen de gekruisigde Christus voor ogen. En schenk ons ogen van het geloof, zodat we op hem alleen zullen zien. Heere, wij belijden u dat wij van nature niet omhoog kijken naar u. Dat wij het zo gewend zijn om naar onszelf te kijken of naar iets van onszelf. En daarom bidden wij, leer ons vanmorgen wie wij zijn. Laat ons inzien dat wij dodelijk gewond zijn. Dat wij ten dode zijn opgeschreven. Zodat we niets anders meer kunnen dan ons zalig te kijken aan hem, aan de gekruisigde Christus. Heere Jezus, wees vanmorgen zelf in ons midden, in het gewaad van uw woord, als de gekruisigde en opgestane Heere. Kijk een ieder van ons aan. Geef, Heere, dat we niet zullen wegkijken. Ook al is dat gevaar zo aanwezig. Ook al is dat het eerste wat in ons opkomt en wat we doen. Maar geef dat we ons laten zaligen door u. Doe het, Heere. Ter verheerlijking van uw grote naam. Want uw naam is het zo waard om geloofd en geprezen te worden. Niet alleen hier in Haastrecht, maar over het rond van deze aarde, juist op deze, uw dag. Heere, zo verwachten wij het vermogen niet van onszelf. Want van onszelf valt niets te verwachten. Maar wij verwachten het van u alleen. Onze ogen zijn op u gericht. Beschaam ons dan niet, Heere. Maar laat uw aanwezigheid gemerkt worden. Dat bidden wij. In Jezus' naam alleen. Amen. Wij lezen vanmorgen twee gedeeltes uit de Bijbel. We lezen allereerst het evangelie uit Numeri 21. Daarvan lezen we de versen 4 tot en met 9. Vervolgens lezen we het evangelie uit Johannes 3. Daarvan lezen we de versen 14 tot en met 16. Allereerst dus nummer 21 vanaf vers 4. Nummer 21 vanaf vers 4. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg van de Schelfzee, dat ze om het land van de Edomieten heen togen. Maar de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt u ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij zouden sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen stond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zij zeiden: wij hebben gezondigd omdat wij tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Bid de Heer dat hij deze slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heer zei tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Tot zover de eerste schriftlezing. We lezen nu Johannes 3 vanaf vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dit is het woord van God. In de preek zullen we deze gedeeltes langslopen, maar de spits van de verkondiging ligt in Numeri 21 vers 8 en 9. Numeri 21 vers 8 en 9. En de Heere zei tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Als thema heb ik boven de preek geschreven: afzien van jezelf, opzien naar hem. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. In de diensten van volgende week zondag, deel van lente, hoopt in de morgendienst dominee Van Dalen uit Lobikke kapel voor te gaan, en in de avonddienst dominee Van Leeuwen uit Valburg. De eerste collecte is voor het jeugdwerk en de tweede collecte voor de evangelisatie. Deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Dan is er nog een mededeling. Op de uitnodiging voor de ledenvergadering staat een storende fout. De ledenvergadering is niet vrijdag 3 september, maar deel van lente vrijdag 10 september. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen nu de voorbereiding op de verkondiging, Psalm 107, vers 10. Het tiende vers van Psalm 107. Als een antwoord op de preek zingen we zonder nadere aankondiging Psalm 32, vers 4 en 5. Psalm 32, vers 4 en 5 na de verkondiging. Afzien van jezelf, opzien naar Hem. Gemeente, vanmorgen ontmoeten we het volk Israël in de woestijn. Zoals u waarschijnlijk wel weet, hebben ze Egypte achter zich gelaten en zijn ze onderweg naar het beloofde land. En weet u, het lijkt niet lang meer te duren voordat ze het land Kanaan in kunnen. De Israëlieten hopen namelijk dat ze met de kortste route, via het land van de Edomieten, het beloofde land kunnen ingaan. Nog even, en ze kunnen de ontberingen van de woestijn achter zich laten. Maar weet u wat het frustrerende is? De koning van Edom laat het niet toe dat ze via Edom reizen. Ook al beloven de Israëlieten dat ze niet zullen meenemen, dat ze zullen betalen voor het water dat zij en hun vee zullen drinken, maar het gaat niet door. Edom laat het niet toe. Daarom kunnen de Israëlieten niets anders dan om het land van Edom heen te trekken. Nu moeten we weten dat dat niet zomaar een omweg is, maar dat dat een enorme omweg is. Het zou minimaal een aantal weken kosten. En dat ziet het volk Israël niet zitten. Ze zijn al aan het eind van hun krachten. Ze hebben al bijna 40 jaren door de woestijn gezworven. Ze hebben er al zo lang naar verlangd om het beloofde land in te gaan. En dan nu nog zo'n grote omweg. Terug in de richting van de Schelfzee. Nog langer de woestijn door. Ze zijn een totale instorting nabij. Jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook begrijpen. Jullie hebben vakantie. Daar hebben jullie van tevoren wel lang naar uitgezien, zeker. Maar stel nu dat op de laatste schooldag voor de zomervakantie de meester of juf tegen je had gezegd: helaas jongens en meisjes, maar jullie krijgen toch geen vakantie. Zeg al je plannen maar af, de komende weken hebben jullie gewoon school. Nou, wat zou jij dan gezegd hebben? Zou je het prima hebben gevonden? Of was je opgesprongen en had je geroepen: maar dat is niet eerlijk. Ik wil vakantie. Ik heb er al zo lang naar uitgezien. Nou, zo roepen de Israëlieten het al vragend uit naar God en naar Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Om te sterven in de woestijn? Zie je nu wel, u wil ons doden. Gemeente, wees eens heel eerlijk. Dat kunt u wel begrijpen, toch? Dat ze dit zeggen. Misschien vraagt u zich dit ook wel af. U zegt: waarom grijpt de Heere hier niet in? Hij weet toch dat de Israëlieten het niet meer aankunnen om die grote omweg te maken? Waarom staat hij dit nu toe? Ja, gemeente, we kunnen de Israëlieten wel begrijpen, toch? Herkennen we het ook niet bij onszelf? Reageren wij ook niet zo als de Heere ons een omweg laat maken? Moeten u en ik het niet eerlijk toegeven? Als de Heere mij een omweg laat maken in mijn leven, al is die nog zo klein, dan gaat het in mij koken en bruisen. Dan roep ik het alvragend uit: is dit dan uw weg? Kan het niet eenvoudiger? Moet het echt op deze manier? Kunt u mij niet via een andere route naar dezelfde bestemming brengen? Maar gemeente, ook al moeten we vanmorgen eerlijk tegen elkaar zeggen dat we ons heel goed kunnen inleven in de Israëlieten. De vraag is wel, was het goed? Nee toch? Het was opstand tegen God. Ze vertrouwden niet op de Here. Ze geloofden niet dat de Here hen zou leiden en voor hen zou zorgen. En nu moet u weten dat dit niet de eerste keer was dat het zo ging. Nee, het was al de zoveelste keer. Steeds hadden ze geklaagd en geroepen: waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Steeds hadden ze gemopperd over eten en drinken. Dat doen ze hier in nummerie 21 weer. Ze zeggen dat ze geen brood en geen water hebben. Ja, ze denken dat ze zullen sterven in de woestijn. Maar zeg jij misschien, hoe zit dat dan? Ze kregen toch manna van de Here? En de Here had toch ook steeds voor water gezorgd? Ja, dat klopt. Maar in alle wanhoop zien de Israëlieten Gods trouwe zorg in het verleden niet. En ze zeggen zelfs dat het manna, wat ze lichte, wat ze waardeloze brood noemen, hun keel uitkomt. Ze walgen van het brood uit de hemel. Verschrikkelijk. Ja, gemeente, hier zien we hoe een mens tekeer kan gaan tegen God. Hoe zou de Heer nu reageren? Zou de Heer hen nu toch via Edom laten gaan? Zou hij voor een oplossing zorgen? Nee, gemeente, dat is opmerkelijk. De Heer voorziet nu niet in een oplossing. Hij zorgt niet, zoals hij andere keren wel deed, voor water of brood. Nee, deze keer straft hij de Israëlieten. Dat is wel te begrijpen, toch? Hoe straft hij hen dan? Jongens en meisjes, dat weten jullie. Dat hebben we net in de Bijbel gelezen, hè? Dat de Heere vurige slangen, gifslangen stuurt. Eén van de gevaarlijkste ogenblikken van de bijna 40 jaren in de woestijn breekt aan. Stelt u het zich eens voor. Vanuit het niets komen er ineens overal slangen tevoorschijn. Het krioelt opeens van de slangen. Overal. Het volk heeft waarschijnlijk nog geprobeerd om de slangen te ontwijken, maar het helpt niet. Oud en jong worden gebeten. Een moeder hoort haar kind huilen: mama, ik ben gebeten. Een man ziet hoe zijn vrouw door een slang wordt gebeten. Wat een schrik. Wat een angst. Weet u waarom? Nou, alle Israëlieten die het gif van de slang in zich krijgen, zijn ten dode opgeschreven. Vroeg of laat zullen ze sterven. Angstig. Maar zeg jij, hoe kan dat nu? Waarom lezen we in de Bijbel niet eerder van slangen tijdens de woestijnreis? Er leven toch veel slangen in de woestijn? Daar had het volk van Israël wel eerder last van gehad, zeker? Nou, nee. Eerder had God in de woestijn de slangen weggehouden van de Israëlieten. Maar nu geeft hij ze alle ruimte. Nu hebben de slangen vrij spel, waardoor veel Israëlieten worden gebeten en sterven. Maar, zegt weer een ander, was zo'n zware straf nu echt nodig? Nou, kijk maar mee in vers 7. Blijkbaar wel. Door deze straf van de Heere komt het volk namelijk tot inkeer. Hoor maar wat ze tegen Mozes zeggen. Wij hebben gezondigd omdat wij tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegneemt. Hoort u dat goed? Het volk vraagt voorbeden aan. Ze vragen of Mozes namens hen tot God wil bidden. En weet u, dat doet Mozes gelijk. Hij bidt direct namens het volk tot de Heere. Bijzonder, hè? Dat Mozes hier, maar ook op andere plaatsen in de Bijbel, optreedt als voorbidder voor het volk. Ja, Mozes is de voorbidder van het Oude Testament. En dat wijst heen naar de voorbidder van het Nieuwe Testament, de Heere Jezus. Hij die volkomen mens en volkomen God is. Hij die de voorbidder is bij de Vader. Verhoort de Heere dit gebed van Mozes namens het volk? Ja, maar dan wel op zijn eigen wijze. De Heere doet niet wat de Israëlieten via Mozes aan hem vragen. Ziet u dat? Ze hadden gevraagd of de Heere de slangen wilde wegnemen. Maar de Heere haalt de slangen niet weg. Hij voorkomt niet dat de Israëlieten gebeten worden. Maar hij voorziet wel in een oplossing waardoor de Israëlieten in leven kunnen blijven. De Heere geeft namelijk aan Mozes de opdracht om een vurige slang te maken. Deze moet Mozes daarna op een stang, op een stok bevestigen. Om het vervolgens op te richten. Zodat hij zichtbaar wordt voor heel het kamp, voor heel het volk van Israël. Als een Israëliet die gebeten was, dan op die koperen slang zou zien, dan zou hij in leven blijven. Dat was Gods antwoord op het gebed van Mozes namens het volk. Zo gezegd, zo gedaan. Mozes maakte een koperen slang. Nee, we weten niet hoe lang hij daarmee is bezig geweest. En hoeveel mensen er in die tijd zijn gestorven. Het is ook niet bekend hoe groot die koperen slang was. Sommigen denken dat hij maar een paar centimeter groot was. Anderen denken dat hij wel zo'n 2 tot 3 meter lang was. Zodat hij goed zichtbaar was voor heel het volk. Hoe lang het ook precies was. Het is in ieder geval duidelijk dat Mozes een slang maakte en hem op een stok zette. Hij doet dus wat de Heere van hem had gevraagd. Maar gemeente, niet alleen Mozes doet wat de Heere gezegd heeft. Nee, de Heere doet ook zelf wat hij gezegd heeft. Het gebeurde namelijk, als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Precies zoals de Heere tegen Mozes had gezegd. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Ziet u dat? De Heer komt zijn woord na. Wat is dat een genade van de Heer, vindt u niet? Dat hij doet wat hij zegt. Dat hij voor deze oplossing gezorgd heeft. Dat hij ervoor gezorgd heeft dat de Israëlieten niet hoeven te sterven, maar in leven kunnen blijven. Maar stel u nu voor dat een Israëliet die gebeten is, niet naar de koperen slang opkijkt. Wat gebeurt er dan met hem? Ja, dan zou hij sterven, omdat hij gebeten was en niet opzag naar de koperen slang. Gemeente, dat is wel het radicale in deze geschiedenis. Een beet van de slang betekende sterven. Het kijken naar de koperen slang betekende leven. Of je was gebeten en je zag op en bleef in leven. Of je was gebeten en je keek niet op en je stierf. Het was een van beide. Daarom was het van levensbelang dat ze opzagen naar die koperen slang. Een ieder persoonlijk. Ja, gemeente, elke Israëliet moest voor zichzelf kijken. Een vrouw kon niet voor haar kind en een man niet voor zijn vrouw kijken. Maar je kon de ander wel heen wijzen. Zie op die slang. Kijk dan mijn kind. Kijk dan mijn vrouw naar die slang. Dan blijf je in leven. Kijk omhoog. Vindt u het eigenlijk niet heel vreemd? Dat iemand die gebeten was, in leven bleef door slechts op die koperen slang te zien. Dat de verlossing was door slechts te kijken naar die slang. Is dat, zegt u, niet volkomen dwaas? Had de Heer met eerbied gesproken, niet voor een andere oplossing kunnen zorgen? De Heer had het inderdaad ook anders kunnen doen. Maar dit is de weg van de Heer. Hij heeft het zo bedacht dat ieder die op de koperen slang ziet, in leven blijft. Een gemeente, dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor de Israëlieten. Zij konden verlost worden van de dood. Zij konden in leven blijven door op te zien naar de verhoogde slang. Maar dat geldt vanmorgen ook voor ons. Of we nu hier in de kerk zitten, of thuis of elders met deze dienst verbonden zijn, wij kunnen verlost worden van de eeuwige dood. Wij kunnen eeuwig leven door op te zien naar de gekruisigde Christus. Dat blijkt wel uit die bekende vers uit Johannes 3... die we vanmorgen hebben gelezen. Jezus is dan midden in de nacht in een gesprek met Nicodemus. En dan verwijst hij naar deze geschiedenis van de koperen slang. En dan klinkt de les voor Nicodemus, en ik zou zeggen de toepassing voor ons, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hoort u dat, gemeente? Dat de Heere zelf voor een oplossing heeft gezorgd, waardoor wij niet hoeven te sterven, maar eeuwig kunnen leven. Is het tot u doorgedrongen? De Heere zorgde in het Oude Testament voor een koperen slang, zodat de Israëlieten niet hoefden te sterven, maar in leven konden blijven. En de Heere zorgde in het Nieuwe Testament voor de gekruisigde Christus, zodat wij niet verloren hoeven te gaan, maar eeuwig kunnen leven. Ja, God zorgt voor redding voor verloren zondaren door zijn zoon naar deze aarde te sturen. Nee, dat is niet een oplossing die wij hebben bedacht. Het is niet in onze gedachten opgekomen. Maar dat heeft God al voor de grondlegging van de wereld bedacht. Hij heeft van eeuwigheid besloten dat hij zijn zoon naar deze aarde zou sturen om gehangen te worden aan het vloekhout op Golgotha. En zoals die koperen slang aan een stok bevestigd moest worden om verhoogd te worden, zo moet ook de Heer Jezus aan het vloekhout gehangen worden om verhoogd te worden op Golgotha. Waarom? Opdat ieder die gelovig op hem ziet, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is Gods reddingsplan. Hoort u daarin Gods liefde voor zondaren? Dat hij zondaren van eeuwigheid heeft lief gehad? Dat hij zijn zoon heeft gestuurd om verlossing voor verloren zondaren tot stand te brengen? Nee, gemeente, niet wij, maar hij neemt het initiatief tot verzoening. En weet u wat nu zo bijzonder is aan die versen uit Johannes 3? Nou, dat de Heere Jezus met deze woorden laat blijken dat hij weet wat hem te wachten staat. Hij weet dat hij onderweg is naar Golgotha. Dat hij daar straks wordt opgehangen en wordt verhoogd. Verhoogd? Hij zou daar toch juist vernederd worden? Nou, het is juist de evangelist Johannes die Jezus lijden en sterven tekent als verhoging. De Heere Jezus zou namelijk boven de aarde aan het kruis worden gehangen. Jezus zou net als die koperen slang verhoogd worden. Daarmee zou hij de wil doen van zijn hemelse vader. En weet u wat nu zo bijzonder is? Daar vond de Heere Jezus vreugde in. In Psalm 40 horen we het hem zeggen: ik vind de vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Het was zo gezegd zijn lust en zijn leven om de lijdensweg te gaan, om verhoogd te worden aan het kruis op Golgotha, zodat zondaren niet hoeven te sterven, maar eeuwig kunnen leven, door in hem te geloven, door tot hem de toevlucht te nemen, door alleen op hem te zien. Onbegrijpelijk toch, gemeente, dat verloren zondaren eeuwig kunnen leven door slechts op hem te zien, door alleen maar omhoog te kijken, door slechts naar de Heer Jezus te kijken die opgeheven is van de aarde. Maar zegt u, is het niet vreemd dat wij in leven kunnen blijven door slechts op hem, op de gekruisigde Christus te zien? Is dat niet volkomen dwaas? Ja, dat is nu de dwaasheid van de prediking. Het heeft God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Zoals Paulus schrijft. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons, voor de gelovigen die behouden worden, is het een kracht van God. Ja, sommigen ergeren zich letterlijk dood aan het kruisevangelie. Anderen leven er letterlijk van op. En weet u, gemeente, dat kruis van de Heere Jezus, dat gelovig zien op hem, is het enige redmiddel. Dat is de enige weg tot behoud. Net zoals de Israëlieten alleen in leven konden blijven door naar die verhoogde slang te kijken, zo kunnen wij alleen eeuwig leven door op hem te zien. Nu moet u weten dat dat opzien een afzien is van jezelf en alles van jezelf. En dat dat afzien een opzien is naar hem en naar alles van hem. Maar zegt u, de Israëlieten moesten toch wel eerst weten dat ze gebeten waren. En dat betekent dat ik toch ook eerst moet weten dat ik zogezegd gebeten ben. Ja, daar heeft u wel een punt. Als een Israëliet namelijk niet gebeten was, hoefde hij ook niet naar de koperen slang te kijken. En als een Israëliet wel door een slang werd gebeten, dan merkte hij eerst dat hij gebeten was, voordat hij omhoog keek naar de koperen slang. Het inzicht dat hij gebeten was, ging dus vooraf aan het zien op de slang. Je moet dus inderdaad weten dat je zogezegd gebeten bent. Als u niet gelooft dat u gebeten bent, zult u ook niet opzien naar de koperen slang. Daarom zegt de Heere Jezus: wie gezond zijn, hebben geen medicijnmeester, geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar weet u, nu is het gevaar heel groot dat u denkt dat u het opzien naar de gekruisigde Christus kan uitstellen tot het moment dat u zich gebeten voelt. Nu is het gevaar aanwezig dat u gaat wachten totdat u uw wond voelt. Maar dan zeg ik vanmorgen tegen u, dat is levensgevaarlijk. U denkt namelijk dat u nog gebeten moet worden, maar u bent al gebeten. U denkt dat u een zondaar moet worden voor God, maar u bent al een zondaar. U heeft het gif van de slang al in u. Kijk maar naar uw handen. Wat doen ze? Kijk maar naar uw voeten. Waar gaan ze naartoe? Kijk maar naar uw ogen. Waar kijken ze naar? Kijk maar naar uw oren. Waar luisteren ze naar? Ja, u heeft het gif van de slang al in u. En daardoor bent u ten dode opgeschreven. Vroeg of laat zult u sterven. Maar u zegt, ik zie het niet. Ik voel het niet. Heeft u er geen erg in dat u gebeten bent? Dan bent u er wel heel gevaarlijk aan toe. Dan bent u dood zonder dat u het doorheeft. Wat een ellende dat u uw ellende niet kent. Nou, zegt u, even rustig, dat valt wel mee hoor. Zo erg is het niet, ik slik wel een pilletje. Of ik smeer wel een zalfje. Dan is het morgen weer over. Zo dodelijk is het echt niet. Nee, zo dodelijk is het wel. U bent namelijk, net als het volk Israël, in opstand gekomen tegen God. In het paradijs al. U hebt uw hand uitgestoken naar de verboden vrucht. En God heeft gezegd, de mens die dat doet, zou sterven. Want het loon op de zonde is de dood. En nu moet u niet denken, dat hebben Adam en Eva gedaan. Daar heb ik niets mee te maken. Nee, want doordat Adam en Eva zijn gebeten, hebben wij allemaal het gif van de slang in ons. Wij worden allemaal in zonde ontvangen en geboren. Een baby, hoe klein ook, heeft het gif van de slang al in zich. En dat wordt ook echt wel zichtbaar als het kind groter wordt. Dan zie je waar een mens toe in staat is. Kijk, gemeente, normaal gesproken, als je gebeten of gestoken wordt, ja, dan heb je dat door. Dan voel je dat gelijk. Maar deze beet, de ergste beet in de wereldgeschiedenis, die de gehele mensheid getroffen heeft, hebben we van nature niet in de gaten. Onze ogen moeten daarvoor opengaan. Wij zijn zogezegd aan dat gif gewend geraakt. Wij vinden het normaal dat onze handen, voeten, ogen en oren naar de verkeerde dingen uitgaan, maar dat is het niet. Zo heeft God ons niet gemaakt. En doordat we dat gif van de zonde dus in ons hebben, zijn wij den dode opgeschreven. Zullen we allemaal vroeg of laat sterven? En weet u, als u de Heere niet heeft lief gekregen en heeft nodig gekregen, dan sterft u de eeuwige dood. Maar hoor dan vanmorgen het evangelie. Dat God niet uit is op uw ondergang, maar op uw behoud. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zou u sterven, o huis Israëls? Gemeente, nu mag ook vanmorgen, onder de verkondiging van het woord, het kruis van de Heere Jezus opgericht worden. Mag u een weg ten leven worden voorgehouden. Eeuwig leven door te zien op de gekruisigde Christus. Ja, nu mag de Heere Jezus onder de verkondiging van het woord verhoogd worden. Opdat een ieder, hoort u dat? Een ieder, niemand uitgezonderd. Hoe slecht u ook bent, hoeveel u ook misdaan heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zo is de gekruisigde, de verhoogde Christus vermogen in het gewaad van zijn woord in ons midden. Iedereen kan hem zien en hij kijkt u aan en hij roept: wend u naar mij toe en word behouden. Sluit uw ogen niet. Wend u niet van hem af. Dat is het ergste wat u kunt doen. Om de genezing van u af te wijzen. Dan denkt u dat u zonder hem verder kunt leven. Maar nogmaals. Dan denkt u dat u zonder hem verder kunt leven. Dat u geen medicijnmeester, geen dokter nodig heeft. Maar nogmaals, die heeft u wel nodig. U heeft het gif van de slang al in u. Sluit uw ogen dan niet. Keer hem niet terug toe. Maar laat u zaligen. Kijk u zalig aan hem. Zie op hem. En u bent genezen. Dan zult u niet sterven, maar leven tot in alle eeuwigheid. Ja, vanaf het eerste moment tot u op de Heere Jezus ziet, bent u rein in Gods ogen. Dan bent u in Christus rechtvaardig voor God. Dat is wat in deze geschiedenis ook opvalt. Hoe hopeloos iemand ook was, hoeveel gif hij ook in zijn lichaam had, hoe ver zo iemand ook van de koperen slang vandaan zat, als hij op de koperen slang zag, was hij terstond genezen. Ja, zegt u, maar ik zit nog wel met een vraag. Hoeveel overtuiging van zonde heb ik nodig? Ik ga u geen maat voorschrijven. Nou, toch wel. Zoveel dat u afziet van uzelf en enkel en alleen opziet naar hem. Omdat u weet dat alleen de Heere Jezus u kan redden. Hoort u dat goed? U wordt dus niet gered om naar beneden te kijken. Door bijvoorbeeld naar uw slangenbeet te kijken. Nee, want dat brengt de dood. U wordt alleen gered door van uzelf af te zien. Door weg te kijken van die slangenbeet. En op te zien naar de gekruisigde Christus. Dat zien we ook in deze geschiedenis. Een gebeten Israëliet bleef alleen in leven door op de verhoogde slang te zien. Als hij naar zijn wond zou blijven kijken, dan zou hij sterven. Waarom kijkt u dan nog naar uw beet? Zie op hem en u bent genezen. Dan zult u niet sterven, maar leven tot in eeuwigheid. Maar zegt u, is het niet gevaarlijk om te zeggen dat je alleen door op hem te zien genezen bent? Kunnen mensen daar geen misbruik van maken? Dat ze onder het mom van genade een losbandig leven leiden? Ja, dat kan. Maar dat ligt aan die mensen. En dan moet u er niet van weerhouden om gelovig op hem te zien. Er is namelijk geen andere weg om gered te worden. En er is ook geen andere weg om heilig voor hem te gaan leven. Ga dus niet zelf proberen om uw zonde uit uw leven op te ruimen. Dat gaat niet werken. Dat is een doodlopende weg. U kunt uzelf niet opknappen. U heeft het gif van de slang in u en u houdt het gif van de slang in u. U krijgt het er met geen mogelijkheid uit. Nee, hoe had u probeert om uzelf op te knappen, hoe meer gif u in uzelf tegenkomt. U kunt uzelf niet opknappen. Maar hoor dan ook het evangelie, u hoeft uzelf ook niet op te knappen. Kijk u te midden van al de slangen, zalig aan hem. Daarom zongen we het, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En als u dat doet, dan zult u ook heilig voor hem gaan leven. Maar zegt u, ik zit met een probleem. Mijn ogen zijn zo zwak. Dat maakt niet uit. Stel u eens voor dat een oude man die slecht kon zien, gebeten was door een slang. En met zijn zwakke ogen opkeek naar de koperen slang. Denkt u dat hij niet genezen werd? Natuurlijk wel. Hij keek op naar de koperen slang. En God had gezegd dat ieder die gebeten was en naar de koperen slang zou kijken, in leven zou blijven. En de Heere doet wat hij zegt. Ja, hoe zwak uw ogen ook zijn, hoe zwak uw geloof ook is, als u op de Heere Jezus ziet, dan bent u genezen. Dan zult u niet sterven, maar leven. Maar ik heb helemaal geen ogen om naar hem te kijken. Dan zegt de Heere Jezus vanmorgen tegen u: ik raad u aan dat u van mij ogen zelf koopt, opdat u zult kunnen zien. Maar zegt u, je zalig kijken aan hem, maak je het nu niet te eenvoudig? Is het niet te eenvoudig? Wat denkt u? Was het voor een Israëliet eenvoudig om weg te kijken van die enge slangen rondom hem en om op te kijken naar de verhoogde slang? Wat denkt u? Is het eenvoudig om af te zien van uzelf en op te zien naar hem? Zeg nu zelf, dat is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt, toch? Dat gaat toch tegen alles van de mens in? Het zit toch helemaal niet in ons om ons zalig te kijken? Nee, wij werken ons liefde zalig. Het eerste wat wij doen, is proberen die slangen te verjagen, toch? Of om proberen de gif uit je lichaam te krijgen. Oppassen dat je niet gebeten wordt door een volgende slang. Herkent u dat? Dat u iets wilt doen om gered te worden? Dat u iets wilt hebben waar u zelf op kunt roemen? Dat u kunt zeggen, kijk eens wat ik heb gedaan? Ja, dan bent u nog een vijand van het kruis. Dan bent u nog een vijand van genade. Maar als u heeft leren opzien naar de gekruisigde Christus, dan heeft u ook geleerd om af te zien van alles van uzelf. Dan zegt u niet, kijk eens wat ik gedaan heb. Maar dan zegt u, kijk eens wat hij gedaan heeft. Dan roemt u enkel en alleen in het kruis van Christus. Ja, dat afzien en dat opzien zit niet in ons. Maar dat moeten we echt leren. Ook na ontvangen genade. Om steeds alles van uzelf op te geven. Om niets meer van uzelf te verwachten, maar alles van hem. Om ieder moment het leven buiten uzelf in Christus Jezus te zoeken. Het is zoals ik ergens las. Als u op uzelf ziet, kunt u niet behouden worden. Als u op Christus ziet, kunt u niet verloren gaan. U moet u niet denken dat dit iets is wat je één keer leert en dan achter je laat. Nee, als je de Heere mag kennen, dan leer je dat meer en meer verstaan. Hoe meer je opgroeit in genade, hoe meer je de diepte van de slangenbeet gaat beseffen. Dan wordt zalig worden een steeds groter wonder. Dan zeg je, Heere, van mijn kant is het onmogelijk. Als ik op mijzelf zie, kan ik niet behouden worden. Maar als ik op u zie, kan ik niet verloren gaan. Zalig worden is alleen mogelijk door u. Daarom moet ook u, kind van God, dagelijks opzien naar deze gekruisigde Christus, om zo te leren leven van genade alleen, zodat u het steeds zult zeggen en zingen, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Amen. Laten wij danken en bidden. Wij danken en bidden met mevrouw Van Halen, Lekker Kerken. Zij is jongsleden woensdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. De galblaas is verwijderd en de operatie is goed gegaan. Voor de heer Van Elteren, die aanstaande dinsdag uitslagen krijgt te horen over verdere behandeling. Laten wij danken en voor elkaar bidden. Heere, genadige en barmhartige God, wij danken u dat ook vanmorgen uw woord van redding en genade mocht klinken. Wij danken u dat u niet uit bent op ons ondergang, maar op ons eeuwig behoud. Wij bidden van u, Heere, geef dat het woord niet leeg zou terugkeren, maar dat het zou doen wat u behaagt. Heere, u heeft het zelf gezegd, werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Geef dat uw woord tot eeuwig behoud van velen, ja van ons allemaal zal zijn. Heere, wij moeten u belijden dat we ons liever zalig werken dan zalig kijken. Dat we liever vertrouwen op iets van onszelf dan op u alleen. Dat we eerder alles van onszelf verwachten dan alles van u. Geef dat we allemaal op u alleen hebben gezien en het van u alleen verwachten. En toch, heren, zullen er mensen geweest zijn die hebben weggekeken. Die de gekruisigde Christus de rug hebben toegekeerd. Omdat ze geen waarde zagen in hem en in zijn werk. Omdat ze niet inzien hoe dodelijk gewond ze zijn. Omdat ze nog steeds denken dat ze zichzelf kunnen redden. Heere, word hen te sterk. Geef dat ze niets anders kunnen dan op te zien naar de gekruisigde Christus. Omdat ze zijn gaan inzien dat er buiten hem geen leven is. Heere, wij bidden u voor de gemeente waar we deel van mogen uitmaken. Voor de verkondiging van uw woord dat die zondag aan zondag mag plaatsvinden. Heere, zegen dat. Geef dat er niets anders verkondigd zal worden dan Jezus Christus en die gekruisigd. Geef dat het tot behoud van zielen mag zijn. Wij danken u met mevrouw Van Alem dat zij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Dat de operatie goed is gegaan. Wij bidden u, wees bij haar, ook in het verdere herstel. Wees bij haar en bij haar man. Geef hen bovenal zicht op u, Heere Jezus Christus, en op wat u gedaan heeft. Wij bidden u voor de heer Van Elteren, als hij deze week uitslagen hoopt te krijgen over verdere behandeling. Ga met hem mee, ook als het spannend is. Als we misschien opzien. Heere, wees bij hem en bij zijn vrouw. Geef hem ook ogen. Voor u, de Heer Jezus Christus. En geef dat ook zij het in alles van u alleen zullen verwachten. Wij bidden u voor ieder van ons. Als nu hier in de kerk zit, of als we thuis, of misschien wel van ons vakantieadres meeluisteren. Wij bidden u als we op vakantie zijn of als we op vakantie gaan. Bescherm en bewaar ons door uw hand. We bidden u voor de ouderen die zich eenzaam voelen in deze tijd, juist in deze tijd van vakantie. Wees u bij hen. Geef dat ze met u zullen leven. En met u zullen leven. En dat ook al zijn ze eenzaam, ze u mogen kennen en dienen. Wij bidden u voor uw volk Israël. Open hun ogen voor de gekruisigde Christus. Geef dat ze zich zullen zalig kijken aan hem. Wij bidden nu voor de kerk wereldwijd. Ook daar waar ze vervolgd worden. Wij bidden nu voor het werk van zending en evangelisatie. Geef dat op vele plaatsen uw woord van redding en genade zou klinken. Dat het tot behoud van verloren zondaren zou zijn. Geef ook dat daar waar de kerk verdrukt wordt, er toch mogelijkheden zijn om anderen te winnen voor Jezus Christus. Heren, wij bidden dit alles in de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam alleen. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 118, vers 7. Het zevende vers van Psalm 118. Bidden wij om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.